vorige Bijbelstudent geprobeerd om jullie een beetje de ogen te openen voor het totaalplaatje van de droom van Nebukadnezar en de boodschap die God wil spreken tot het hart van koning Nebukadnezar. Ik wil u nog even eraan herinneren dat we vorige keer gezien hebben dat het grote kantelpunt, het moment suprême van het ganse visioen, niet zozeer het indrukwekkende beeld is, maar wat er gebeurt met dat beeld, namelijk dat het omvergeworpen, neergehaald wordt door die steen, waarvan dat er nadrukkelijk gezegd is dat hij niet met mensenhanden is losgemaakt, en dat die steen wordt tot een ganse berg die de aarde vervult. Nu de vorige maal enkel proberen een beetje heen te wijzen naar wat er in dat beeld opgesloten ligt, want van die vier rijken wordt er niet zo heel veel vertaald. Maar er zijn wel details die ons toch moeten op weg zetten om daar toch algemeen een aantal zaken uit te kunnen leren. Daar heb ik vorige keer ook al een beetje proberen richting aan te geven en ik hoop dat vanavond een stuk verder te zetten. Met een reeks algemene punten van wat wil dat visioen van Nebukadnezar nu ons eigenlijk leren? Wat wil God hiermee vertellen naar ons toe? En als eerste zien we dat Daniel zegt tegen de koning in vers 37, hij, o koning, koning der koningen, aan wie de God des hemels het koningschap, macht, sterkte en eer geschonken heeft, ja, en wiens handen hij, en wiens gans hij de mensenkinderen, waar zij ook wonen, de dieren des velds, en het gevolgte des hemels heeft gegeven, en die hij tot heerser over die alle heeft gemaakt. Gij zijt dat gouden hoofd. Eerste dat we hier kunnen het leren, zo geloof ik toch voor mezelf, is dat het God is die de koninkrijken van deze wereld hun heerlijkheid en macht geeft. Het komt niet uit hun eigen kracht voor, het is geen verwezenlijking, het is geen verdienste van de heerser zelf. Het is God die het over heeft in hun hand. Ik denk dat dat heel belangrijk is om te zien, want nadrukkelijk wordt er hier een heenwijzing gemaakt naar Genesis hoofdstuk 1. Ik denk dat dat, vorige keer heb ik dat ook al gezegd, onmiskenbaar duidelijk is, dat er hier dat de woorden die hier gezegd worden onmiddellijk ons doen terugdenken aan de opdracht die God geeft aan Adam om te heersen over de aarde, over al wat leeft en om die aarde ook te vervullen, bevolken. Nou, daar komen we straks ook nog aan toe, want straks gaan we zien dat het die steen is die de ganse aarde vervult. En dat is ook terugdenken aan Genesis hoofdstuk 1, aan die opdracht die Adam in beginsel van God ontvangen heeft. Dus dat betekent, wat dat niet zijn eigen verdienste is, wat dat niet zijn eigen verwezenlijking is, maar een gave van God, hem toevertrouwd, toen is die koning ook uiteindelijk van God aangesteld en afhankelijk. Want diezelfde God die het hem heeft, kan het ook van hem terug wegnemen. Dus dat betekent dat zijn gezag uiteindelijk verhankelijk is. Hoewel dat hij een zeer hoge positie heeft, hij wordt ook het gouden hoofd genoemd, is het bovenste deel van dat beeld, zien we dat God uiteindelijk, niet alleen Nebukadnezar en het rijk waarvoor dat hij stoot, maar al die vier rijken zal verpulveren tot stof. Dus God is bij machten om iemand te verhogen en om iemand te vernederen. En daar zie je direct ook al de kwetsbaarheid van het gezag dat God aan die koning heeft. En ik hoop dat jij die de vorige keer terecht opmerkte, moet Nebukadnezar niet zo groot van zichzelf denken. Maar moet je bedenken dat hij uiteindelijk koning is bij de gratie Gods. Dat is heel belangrijk om dat te zien in dat stuk hier. Want de koning heeft niet zijn eigen situatie in zijn hand. En het beeld vertelt tegen de koning dat zijn heerschappij verhankelijk is en ook zal voorbij gaan. Want er komt na Babylon en hierna. Een ander rijk komt er in de plaats. En na dat rijk komt er opnieuw en hierna. En na dat rijk komt er opnieuw en hierna. En zo zie je dat iedere keer opnieuw een gans de cyclus of een gans de wereldgeschiedenis. Hoe machtig, hoe indrukwekkend een rijk ook mag zijn, het is van tijdelijke aard. Er komt altijd een hierna. En dat was eigenlijk hetgeen wat Nebukadnezar in geïnteresseerd was. Wat met mijn rijk? Wat brengt de toekomst? Wat gebeurt er in de toekomst? Waar mondt de toekomst op uit? Wel, koning, zegt de Heere God, er komt na uw rijk een hierna. Waarom is dat zo belangrijk om te zien? Daarom heb ik ook dat stukje erbij gelezen, van hoofdstuk 3. Want, wat is de reactie van de koning op die boodschap, dat er een hierna komt? Aanvaardt hij die situatie en zegt hij van, oké, God beschikt, het zij zo, het is God die mij het koningschap verleent, en God geeft en God neemt. Is dat zijn reactie? U wilt zijn macht? Helden inderdaad, maar met welke bedoeling laat hij zijn macht halen? Want dat is de rechter.
Dus we hebben een beeld op terecht.
Maar wat is de bedoeling van dat beeld dan?
Zichzelf tot God.
Ja. Zichzelf maakt, dat staat er niet letterlijk in. Je maakt niet zichzelf tot God.
Dus dat er niet zo makkelijk. Ik kan jou verloven. Welke beeld dat Nebukadnezar had opgericht? Want er staat nooit niet van het beeld van Nebukadnezar.
Nee. Nee, dat staat er niet. Dus daarom zeg ik het ook terecht. Het is het beeld dat hij heeft opgericht. Wat staat dat beeld dan, denk je? Denkt, hem is het gouden hoofd. En hoe machtig heel dat beeld? Een volledig gouden beeld. Dus inderdaad, je wilt zijn rijk bestendig houden. En dat gouden hoofd staat symbool, hebben we gezien voor, wat zegt God erover? Het is de heerschappij die hem is gegeven. Dus dat gouden beeld symboliseert zijn heerschappij over de ganse wereld. Waarvoor dat iedereen moet. Zien we dat hij wel doen? Dus...
Maar ik heb dat ook raar gevonden, omdat er ook staat hier in vers 46,
ja.
Nee, 47, dat hij eigenlijk ten opzichte van Daniel, dat die droom heeft, eigenlijk toch God herkent als de God van Daniel en de koning der koningen. Dat hij toen toch dat hij als een eigen gedachte dan dat beeld uitbrengt. Dat is de contrast. Ik zeg haar, hè, waarom doet hij dat toen eigenlijk? Naar kan eigenlijk dat een tol gekregen hebt van God en, weet je, en toen toch doet dat.
Je herkent, maar die herkenning, ja, we verkijken ons natuurlijk op die woorden, maar dat hij zegt. Maar die koning is gewoon content dat hij weet dat er achter wapen staat. En nu kan hij daarop reageren. Dus, ik heb dat in de eerste studie, ook gezegd, van dromen worden voor de koningen in die tijd en voor vele mensen eigenlijk een boodschap vanuit de toekomst. Een licht dat vanuit de toekomst in het heden werd geworpen. Een blik die ik kreeg van wat er uit de wagen stond. En daarop werd er dan gereageerd. Dus eigenlijk is hij content dat inderdaad, u noemt hem wel de God der Goden, maar dat betekent niet dat hij hem erkent als de God der Goden. Want van Nebukadnezar is die God van Daniel uiteindelijk een God naast zoveel andere goden. En uiteindelijk zijn het de goden van Nebukadnezar die toch wel uiteindelijk de God van Daniel overwonnen. Hé? Want Israël en Jeruzalem is wel overheerst en ingepalmd door Babylon. Dus je moet altijd een beetje zien naar wat er op volgt. Uit zijn daden blijkt absoluut niet dat hij de God van Daniel erkent als de God der goden. Maar één God naast de zoveel goden, wie dat hij erkentelijk is, omwille van die openbaring dat hij kreeg. Maar verder reikt het niet. Eigenlijk heb ik totaal dat visioen niet begrepen. Het de boodschap van God niet begrepen. Maar wat hij doet, is alles in het werk zetten om zijn heerschappij te kunnen vereeuwigen, bij manier van spreken. Want dat beeld had twee bedoelingen. En daar komen we later op terug.
De koning zelf interpreteert dus het visioen dat hij gekregen heeft, en de uitleggen ervan, als een feitelijke toekomst die op dit moment voor hem ligt, maar dat hij eventueel zelf nog kan aanbranden.
Ja, inderdaad.
Dat is die kun alleen die bekant die zelf
denkt. Ja. Dus dat hij zelf nog altijd iets aan zijn situatie kan veranderen. Met andere woorden, dat hij denkt dat hij zelf de mogelijkheid heeft om de toekomst te veranderen. Terwijl dat het beeld openbaart dat die God die is van alle eeuwigheid, van begin af het einde verkondigd, like of dat Jesaja zegt, dat God alles in zijn hand heeft, en dat God bepaalt welke richting de geschiedenis uiteindelijk zal uitgaan, en waarin dat alles zal uitmonden. Dat ga alleen ik ver jij erover begint na te denken, maar ik vind dat goed dat we dat samen uiteindelijk doen. Dus dat betekent dat God nadrukkelijk kenbaar maakt aan Nebukadnezar, om terug te komen op vers 36, dat alle werelds gezag verhankelijk is, dat het van God gegeven is, en dat het ook met zich een verantwoordelijkheid meebrengt. En die verantwoordelijkheid, want hoe komt het dat alle heerschappij verhankelijk is? Hoe komt het dat er een einde komt aan Nebukadnezar zijn koninkrijk? Dat gaan we later in het boek zien, omdat Nebukadnezar die macht dat hij kreeg toebedeeld van de Heere misbruikt voor zichzelf en niet gebruikt om alles wat er hem toevertrouwd is te dienen. Dus hij misbruikt de macht van zijn koningschap en daarom wordt hij door God ook terug afgesteld en komt er een andere koning in zijn plaats, een ander koninkrijk in de plaats van Babylon. Wat hij keer op keer ziet, dat al die machtshebbers, tussen haakjes goddeloze machtshebbers, iedere keer die macht aanwenden voor zichzelf en niet om te dienen. En dat is nog steeds het verhaal van heel de wereldgeschiedenis, ook de dag van vandaag. Draai je tv-knop open en je ziet over of dat nu een democratische regering is, of een president, of een koning, of een dictator. Keer op keer zie je hetzelfde, dat de macht die toevertrouwd wordt, door goddeloze mensen gebruikt wordt om zichzelf te dienen. Om zichzelf een naam te maken, om zichzelf eer te geven, om zichzelf in de kijker te zetten. En er beter van te worden. Ja? Dus dat is het eerste wat dat we hier toch wel kunnen leren, denk ik. We vinden nadrukkelijk dat het houden hoofd opgevolgd wordt door een ander koninkrijk, en dat koninkrijk is van zilver. Dat betekent dat die uitstraling en die heerlijkheid van dat koninkrijk, de pracht die er is in dat koninkrijk, dat dat steeds verder, na zilver volgt koper, en dan koper volgt ijzer, dat de glorie en de glans en de uitstraling van die koninkrijken steeds meer afneemt. Babylon staat nog altijd bekend als een van de hoogste beschadigingen die de wereld ooit gekend heeft. Nebukadnezar staat bekend voor zijn bouwwerken en zijn bouwlust, en een van de zaken die nog altijd beschouwd wordt tot een van de grootste wereldwonderen zijn de hangende tuinen van Babylon. Ja. Dus.
Dat is Irak, dus het tweede Irak.
Ja, Irak, Iran. Ja, met die dat is die kote, inderdaad. Dus dat was een geweldig imposant rijk. Vandaar dat er vele heersers zijn die later gekomen en die altijd met de droom gezeten zijn om Babylon opnieuw weder op te richten. Onder andere, wie was er bezig met plannen om een koninkrijk uit te bouwen dat weer zo imposant was, like Babylon? Iemand die zeer recent normaal van de troon verdwenen is.
Saddam
Hussein. Ja. President van Irak. Wel, de Babylon is een oude heerlijkheid en glorie terug weder oprichten. Dus we zien dat die heerlijkheid van die koninkrijken steeds minder en minder en minder wordt. Dat is één ding. Dus in plaats van vooruitgang toont de geschiedenis uiteindelijk niet alleen een patroon van verandering. Hè? De macht van niet enkel over van koninkrijk op een ander koninkrijk. Maar we zien duidelijk dat er een achteruitgang is. Een achteruitgang in heerlijkheid. Maar ook een achteruitgang in samenhang. En we gaan zien dat het vierde rijk dat hier genoemd wordt, bestaat uit ijzer en leem. Met andere woorden, dat dat rijk weinig samenbinding kent. En naarmate dat de geschiedenis vordert, zie je dat ook, dat de samenhang van grote rijken, dat steeds moeilijker en moeilijker en moeilijker te houden is. Hè? Ik denk dat nu het Verenigd Europa daar ook een bewijs van is, hoe moeizaam dat er iets tot stand komt. Hoe moeizaam dat het is om al die neuzen in diezelfde richting te krijgen. Dat is eigenlijk fenomenaal. Hè? Dat is ook wat de geschiedenis ons leert. En wat je eigenlijk ook al een stuk in dat beeld ziet. Dus er is een neerwaartse lijn wat dat de heerlijkheid en de uitstraling betreft. En de samenhang betreft. Maar tegelijkertijd worden die rijken wel steeds harder. Dat is de omgekeerde zin die er gebeurt. Dus de heerlijkheid daalt, maar ze worden steeds harder. Daar kom ik straks nog op terug. Want het enige dat je iedere keer terug ziet, dat niet verdwijnt bij al die koninkrijken, is de macht en de zucht naar meer verovering. Ja? Je ziet de drang om de wereld te overheersen. En dat wordt ook gezegd, Nebukadnezar heerst over de wereld, maar ook van dat derde rijk, dat het over de wereld zal heersen. Dus er blijft die drang bij die koninkrijken, de grote koninkrijken van deze wereld, om te heersen over de hele wereld. Dus dat is iets wat dat niet vermindert. En dat mag kosten wat het kost. Wie dat ze daarvoor moeten verpletteren en verbrijzelen, dat zie je in toenemende mate dat het geweld en de hardvochtigheid van die koninkrijken maar steeds toeneemt. Ja, we hebben zo'n idee van, dat is een beetje door de evolutietheorie ons bijgebracht, van vroeger waren het allemaal barbaren die in strooien rokjes of in dierenvallen rondliepen, die elkaar de kop insloegen met een knots. Hè? En de mens is steeds geëvolueerd. Maar eigenlijk is het wel een stuk anders. Ja? In de middeleeuwen worden ze veel hardvochtiger en hing het er veel ruwer aan toe dan in de tijd van de Babyloniërs, bij manieren van spreken. Hè? Bij de Romeinen was dat nog al erger dan bij de Babyloniërs. Je ziet dat er, want het is voornamelijk Rome bijvoorbeeld, die met harde hand kost wat kost zijn rijk gevestigd had. Ja. En er is enorm veel bloed voor gevloeid. En dat zie je, wat is het? Dat is niet steenpijt. Steenpijt is een beetje vroeger. Romein is al in het ijzer, nee. IJzeren tijdperk uiteindelijk. Ja. Dus je ziet dat het ene rijk al harder en meedogenlozer is dan het vorige. Dus, maar hoe harder en hoe machtiger dan ze ook en indrukwekkend dat ze hun gezag laten halen. Toch zie je dat allemaal reuzen zijn op lemen voeten. Dan zijn ze allemaal verhankelijk en ze gaan allemaal voorbij. Dat is belangrijk om te zien, want uiteindelijk, elke mens, denk ik, in welke tijd dat hij ook leeft, is onder de indruk van wat dat hij ziet rondom hem. Ik bedoel, als het nu gaat over Gods volk, die er in ballingschap was, in Babylon, die mensen dachten van, Babylon, wie kan er tegen Babylon op? Bekijk die macht, bekijk die majesteit. Wie kan er onze situatie hier veranderen, wat dan we erin zijn? Wie kan er daar een keer in brengen? En toen is de boodschap hier, God zal een keer inbrengen. Maar Gods plan staat vast. Babylon is indrukwekkend, hé? Maar alle vlees is als, is als gras. De bloem verdort en verwelkt en valt af. De heerlijkheid gaat voorbij. En dat is er ook de boodschap dat je ziet, dat die heerlijkheid voorbij gaat. Hoe niet tegenstaan dat die rijken machtiger en sterker en hardvochtiger worden, zie je dat uiteindelijk die machten keer op keer vergaan. Ze houden geen stand. Er is maar één koninkrijk dat voor eeuwig stand houdt. En dat is het koninkrijk dat in de plekken van al die anderen komt. Ja? Er is een enorm verschil tussen het koninkrijk dat komt en die koninkrijken die elkaar opeenvolgen. Want uiteindelijk vormen ze één beeld. Ze zijn één geheel. Ze zijn allemaal uit hetzelfde, bij manier van spreken, uit hetzelfde hout gesneden. Het is allemaal hetzelfde. Het is allemaal een bestuur, een regering, een koninkrijk, opgericht door een mens die onafhankelijk van God leeft. En dat gaat voorbij. Dat gaat voorbij. Dat is altijd maar tijdelijk. Dus, maar wat, dat is de enige constante die ziet, dat die honger, die machtswellust om over de wereld te heersen, absoluut nooit voorbij gaat. En dat zie je iedere keer weer bij de grote wereldheerser. Amerika nu wil ook zijn macht houden dat het had in de wereld. En het zoekt op allerlei manieren om zijn macht te handhaven. Ja? Maar als de Heer niet terugkomt, Amerika is nu een machtige natie, maar er zal een dag komen dat Amerika niet meer is. En er staan al andere grootmachten aan te dringen, aan te schuiven, om Amerika op te volgen. China, India, staat ook al in de rij aan te schuiven, dus je ziet al dat dat economisch overwicht van Amerika zeer sterk op de helling is en aan het schuiven is. En dat het evenwicht, dat het overwicht naar andere, een ander gebied zal gaan. Inderdaad, China of zelfs India, die ook steeds maar machtiger en machtiger worden. Dus dat is een beeld die niet blijvend is. Hè? Amerikanen denken dat Amerika onverhankelijk is en God bless Amerika, maar God verbindt zich niet aan een staat. Ja? Dus je ziet nadrukkelijk dat daar ook een einde aan komt, net zoals al die andere wereldrijken die er tot nu toe geweest zijn. Wat je ook ziet in het beeld, want maar even naar mijn blad kijken wat ik zei, is dat al die koninkrijken die verenigd zijn tot één geheel, iets laten zien van het algemene streven van de mens. En het, wat je hier vindt is dat, dus je ziet niet alleen die opkomst en die ondergang van Babylon hier, maar dat beeld van die rijken die elkaar opvolgt, laten ons zien eigenlijk de geschiedenis van de gevallen mensheid. Nebukadnezar wordt vergeleken, of doet ons denken aan Adam. Adam kreeg die bijzondere verantwoordelijkheid van God toevertrouwd om te heersen over de aarde en de aarde te vervullen. Maar, lekker wat je allemaal weet, is Adam in zonde gevallen met alle gevolgen van dien. En sedert dan is het van kwaad naar erger gegaan, want in hoofdstuk, Genesis hoofdstuk 9 vind je al de zondvloed. En het lijkt erop alsof God helemaal opnieuw begint, met Noach en zijn kinderen. Maar aan hen wordt dezelfde opdracht gegeven als aan Adam. Maar ook dat eindigt uiteindelijk in aan de Babylonische verstrooiing. En dat is wat hij hier ook ziet. Dat is het, eigenlijk zie je in Hans dat beeld, het verhaal van de geschiedenis van de mensheid. van heerlijkheid tot stof. Maar het koninkrijk dat er gaat in de plaats komen, en dat is mijn volgende punt, zal geen upgrade zijn van het beeld dat je ziet. Het koninkrijk dat komt, is iets totaal anders. Tegenover dat beeld van een mens staat er een steen, waarvan dat er nadrukkelijk gezegd wordt dat hij niet met handen is losgemaakt. Dat beeld is mensenwerk. Dat is geen werk van God, dat is mensenwerk. Dat samengestelde beeld heeft die lemen en verhankelijke voeten, dat top zwaar is, waarvan dat Timothy de vorige keer zei, is, dat kan eigenlijk niet blijven staan. Inderdaad, dat beeld laat het al zien dat het niet kan blijven staan. Maar wat dat God zal doen, is niet een ander beeld in hout maken, om maar iets te zeggen, dat onwankelbaar is. Nee, het is niet het beeld van een mens. Het is een steen die losgemaakt is, die uiteindelijk dat beeld zal met de grond gelijk maken. Dus, de finale van de wereldgeschiedenis is eigenlijk niet een verbeterde versie van dat beeld. Maar iets totaal, totaal nieuws. Het koninkrijk dat God zal oprichten in het laatste der dagen, want daar hoort het hierover, is uiteindelijk van een totaal andere orde. En dat is eigenlijk hetgeen wat ik een beetje meest wel eigenlijk bij stel staan vanavond, wat er in de plaats voorkomt. Uit dat zo leest, van die steen die niet met handen is, mensenhanden is losgemaakt, die naar beneden komt geruild, die dat beeld omverwerpt en die wordt tot een hele berg die de aarde vervuilt. Aan wat moet je persoonlijk denken? Aan wat doet je dat denken?
Ja, sowieso. Je schrijft toen, Jezus is de rots. De steen, de rots. Ja.
Hoeksteen. Maar ik kan niet zeggen dat die passage stelt in een passage waarin dat Jezus zegt wordt dat Jezus de hoeksteen is, waar de God
ja, we zitten in de goede richting. Nog?
Ja, Sinai, toen ze niet aan de berg komt, doet het helemaal.
De heilige berg waar God zichzelf openbaarde. Inderdaad, we zitten ook in de goede richting. Laten we eerst kijken naar het Oude Testament. Het beeld van een berg, in omgekeerde volgorde, maar het begint bij de berg. Maar we beginnen bij de berg en we gaan eindigen bij de steen. Dat had het gemakkelijkste zijn. Maar het beeld van een berg die oprijst. En wat doe je dat denken? In welk opzicht? Inderdaad, Eden was gelegen op een berg. Gods heilig dan. Inderdaad, dat klopt. En dat is ook in de goede richting. Hoor. Maar een berg op zich, hoe zijn bergen ontstaan? Ja, oké, okay. Ik kan dat op die manier uitleggen. Maar wat zegt de Bijbel, hoe dat bergen ontstaan zijn?
Door het woord van God, zeker.
Inderdaad, het is een scheppingsdaad van God, de bergen die ontstaan zijn. Dus, als er hier opnieuw gesproken wordt over een berg die ontstaat, want dat is hetgeen wat er gebeurt, dan was het dat al kunnen vooruitwijzen. Inderdaad, een nieuwe schepping. We gaan naar die richting toe. Ja, maar er is meer. Een berg die oprijst, naast het feit van dat dat een scheppingsdaad is van God, hij deed de bergen oprijzen, stond ook in psalm en zo en dergelijke meer, ik denk dat we dat niet moeten verduidelijken. Maar naast dat vertrouwde beeld van de schepping die tot stand kwam, en een heenwijzing misschien naar een nieuwe schepping. Misschien moet men die richtingen pezen. Vind je ook, kijk maar eens in Jesaja hoofdstuk 2, een belangrijke passage. Jesaja hoofdstuk 2, en je mag er bij je vingertje tussensteken, of je blad wijzen, het is niet gelijk. En we gaan er tegelijkertijd bij nemen, omdat dat twee keer om dezelfde passage gaat. Dus Jesaja 2, steek je vingertje tussen. En we gaan ook naar Micha hoofdstuk 4. Dus Jesaja is bij de grote profeten en Micha is bij de kleine profeten. Obadja, Jona, Micha. Ja, in die richting moeten we zetten. En daar gaan we Micha hoofdstuk 4 nodig hebben. Maar eerst gaan we beginnen met Jesaja hoofdstuk 2. Jesaja 2. En we gaan lezen vanaf vers 1 voor het verband, maar het begint in vers 2. Het woord dat Jesaja de zoon van Amos aanschouwd heeft over Juda en Jeruzalem. En het zal geschieden in het laatst der dagen. Duidt hier wel ik al stoppen, want het beeld dat we gezien hebben van Nebukadnezar was ook een vooruitblik naar het laatst der dagen. Dan zal de berg van het huis des Heren vaststaan als de hoogste der bergen. En hij zal verheven zijn boven de heuvelen. En alle volken zullen derwaarts heen stromen. En vele naties zullen het optrekken en zeggen, komt, laten wij opgaan naar het berg des Heren, naar het huis van de God Jacobs, opdat gij ons leren aangaande zijn wegen, en opdat wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des Heren woord uit Jeruzalem. Hij zal richten tussen volk en volk en recht spreken over machtige naties. Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen en ze zullen de oorlog niet meer leren. Huis van Jacob, komt, laten wij wandelen in het licht des Heren. In het laatste dagen kregen we hier een beeld dat de berg Sion in Jeruzalem zal worden tot de hoogste berg. Nu, ik weet niet of je weet welke de berg Sion, dat is maar een molshoop. Hé. Dat is niet echt een berg om u tegen te zeggen. Het is nou misschien amper de Kamelberg, wat veel is. Dus je moet dat niet veel bij voorstellen. Het is geen Mount Everest. Hé. Maar het beeld dat hier de profeet schetst, is dat die kleine heuvel zal worden tot de belangrijkste berg die er is. Waar dat alle volken zullen naartoe gaan. En kijk een keer wat die berg genoemd wordt. De berg van het huis des Heren. Dus die berg, en dat vind je vaak in de schrift, die berg wordt gekoppeld aan het huis van de Heer. En het huis van de Heer is in Jeruzalem de inderdaad. En die zaken worden vaak met één woord genoemd. Dus men spreekt niet afzonderlijk van de berg en het huis des Heren, maar men spreekt soms van de berg des Heren. Ja? Of men spreekt algemeen van Sion. Dus daarmee wordt er altijd bedoeld de
tempel.
Inderdaad. Belangrijk om dat te zien.
Op welke discussie?
Ja, op welke berg moet men gaan? De berg Gerizim of op Jeruzalem en de Samaritaan zijn Gerizim en de Joden zijn Jeruzalem. En de Heer zegt van, er komt een dag dat.
Geen een van de twijfels.
Inderdaad, geen een van de twijfels. Dus hier vinden we nadrukkelijk het verband tussen de tempel en de berg van het huis, de Scheren of de berg Sion. Dat wordt algemeen Gods tempelberg, Gods heiligdom bedoeld, Gods heilige berg. Dat vind je bijvoorbeeld, maar dat ga ik even laten liggen. Maar nu diezelfde passage lezen in Micha hoofdstuk 4, want dat lijkt bekend als twee druppels water op elkaar. Micha hoofdstuk 4. Ik ga me voornamelijk baseren op die twee teksten van het Oude Testament. Micha 4 vers 1. En het zal geschieden in het laatste dagen, dan zal de berg van het huis des Heren vaststaan als de hoogste der bergen. Zie je dat? Hetzelfde beeld. En hij zal verheven zijn boven de heuvelen. Dus je ziet in een berg oprijzen van een molshoop tot de hoogste berg die er is. Dat is natuurlijk niet echt. Hè. Je moet niet denken dat de berg Sion om met een keer gaat uit de grond omhoog reizen. Nee. Het is gewoon dat dat de allerbelangrijkste berg geworden natuurlijk. Dat is het beeld. Nog verder lezen. En de volkeren zullen derwaarts heen stromen en vele naties zullen optrekken en zeggen, komt, laten wij opgaan naar de berg des Heeren en het huis van God, van de God Jacob, zodat gij ons leren aangaande zijn wegen en dat wij zijn paden bewandelen, want uit Sion zal de wet uitgaan en de Heere woord uit Jeruzalem. En hij zal richten tussen vele volkeren en rechtspraak over machtige naties tot in verre landen. Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen andere volk het zwaard opheffen en ze zullen de oorlog niet meer leren. Vers 4. Maar ze zullen zitten, een ieder onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom, zonder dat iemand hen opschrikt. Want de mond van de Heere der Heerscharen heeft het gesproken. Want alle volkeren wandelen elk in de naam van zijn God, maar wij zullen wandelen in de naam van de Heere onze God, voor altoos en immer. En nou, ietsje verder lezen. Ten dien dagen, luidt het woord des Heeren, zal ik het kreupele verzamelen en het verstrooide bijeenbrengen en degene over wie ik kwaad heb doen komen. En ik zal het kreupele stellen tot een overblijfsel en het verdrevene tot een machtig volk. En de Heere zal koning over hen zijn op de berg Sion, van nu aan tot in eeuwigheid. Dus die tempelberg Sion is tegelijkertijd ook de plaats van waaruit de Heere regeert en zijn eeuwig koninkrijk opricht. Oh, zie je die beelden samenkomen? Dus de berg Sion, de berg des Heeren, staat voor de tempel. Ja, en we zien de tempelberg. Maar diezelfde plaats, diezelfde tempelberg, is tegelijkertijd ook de troon van waaruit dat de Heere heerst. En regeert tot in eeuwigheid. Dus die profetieën die hier gesproken worden, wijzen vooruit en reiken tot in de eeuwigheid.
Dat is van de troon.
Welke?
Die verbinding, hoe dat dan in verbinding met de troon van God? Dat kun je anders,
wat is van het citroen
dat regeert.
Inderdaad. Dus ik kreeg hier duidelijk het beeld van een berg die oprijst als het allerbelangrijkste plaats. Het is een heiligdom, het is een tempel van waaruit dat de Heere zal regeren. Dat vind ik heel nadrukkelijk. Dus beide teksten tonen dat het gaat gebeuren in de laatste dagen, like of dat we gezien hebben. En Micha hier vereenzelvigt zelfs de berg van het huis des Heeren met Gods eeuwige koninkrijk. Dat is hetgeen dat we nadrukkelijk met elkaar lezen hebben. Dus beide beelden doen je denken aan iets nieuws dat nog toekomstig is. Dat nog moet komen. Die berg die reist, waar we van gesproken hebben, laat zien dat er iets helemaal nieuws komt. En doet dus eigenlijk al vooruitdenken aan een nieuwe wereld. Aan een nieuwe schepping, waarin dat er geen oorlog zelfs niet meer zal zijn. De oorlog zal niet meer geleerd worden. Er zal volmaakte rust en harmonie zijn. Gods wet zal heersen. Alle volkeren laten zich onderwerpen en worden geleid door Gods woord en Gods wet. Je krijgt een algemeen bestuur van God dat erkend wordt door alle volken, alle talen en alle naties. Heel opmerkelijk, heb je ook gezien dat er in dat visioen, of beter gezegd in Daniël hoofdstuk 3, dat al die volkeren, die moeten buigen voor dat beeld, alle volken, talen en naties. Heb je dat gelezen? Heb je erop gelet? Opmerkelijk, hè? Dus hier zie je nadrukkelijk dat het in de toekomst Gods plan is. Nu, die berg die oprijst in het boek Daniël, in dat visioen, linken met een tempel, is eigenlijk niet verre gegrepen. We zien in het Oude Testament dat dat constant gebeurt. Dat de berg vergeleken wordt, of dat dat gelinkt wordt aan een tempel, of aan een heiligdom. Nu, ook in het Nieuwe Testament, vinden we diezelfde gedachte. En kijk maar eens bijvoorbeeld in Lucas hoofdstuk 20. En dan kom ik bij Christophe, zijn tekstverwijzing terecht. Lucas hoofdstuk 20. En dan gaan we lezen de gelijkenis van de onrechtvaardige landlieden of pachters. Ik denk dat die gelijkenis gekend is, vers 9 te beginnen. Hij begon tot het volk deze gelijkenis te spreken. Iemand plantte een wijngaard en hij verhuurde die aan pachters en ging geruime tijd buitenslands. En toen het de tijd was, zond hij een slaaf tot de pachters, opdat zij hem van de vrucht van de wijngaard zouden geven. Maar de pachters sloegen hem en zonden hem met lege handen weg. Maar hij ging voort en zond een andere slaaf. Zij sloegen ook die, behandelden hem smadelijk en zonden hem met lege handen weg. En hij ging voort en zond een derde. Zij verwonden ook die en wierpen hem buiten de wijngaard. Toen zeide de heer van de wijngaard, wat moet ik doen? Ik zal mijn geliefde zoon zenden. Die zullen zij wel ontzien. Maar toen de pachters hem zagen, overlegden zij met elkander en zeiden, dit is de erfgenaam. Laten wij hem doden, opdat de erfenis voor ons zij. En ze wierpen hem buiten de wijngaard en doden hem. Wat zal dan de heer van de wijngaard met gaan doen? En hij zal komen en die pachters ombrengen en de wijngaard aan anderen geven. En toen kreeg hij de reactie van het volk. Maar toen zij dat hoorden, zeiden zij, dat nooit. En dan vinden we vers 17. Maar hij zag hen aan en zeide, wat betekent dan dit? Dat er geschreven is, de steen die de bouwlieden afgekeurd hadden, deze is tot een hoeksteen geworden. En nu, vers 18, en ieder die op de steen valt, zal verpletterd worden. En op wie hij valt, die zal hij vermorzelen. De laatste stuk, aan wat moet je denken? Daniël hoofdstuk 2. Heel duidelijk een zinspeling op de steen die vermorzelt. En de Heer Jezus koppelt het beeld van Daniël, dus wat er gebeurt in Daniël hoofdstuk 2, koppelt hij aan de steen die de bouwlieden afgekeurd hebben en die tot een hoeksteen geworden is. Dat is Psalm 118. Dus de Heer Jezus maakt duidelijk dat die steen van Daniël en de steen die de bouwlieden afgekeurden, ja, die duidt op de Heer Jezus zijn verwerping en zijn hem gedood, ze gaan hem doden en hij zal opstaan uit de doden, ze zijn hem afgekeurd, maar die steen die dus verworpen is, die zal tot de hoeksteen worden. En nu is mijn vraag, van wat? Van Gods huis, inderdaad. Dus, de gedachte van een tempel, en die steen hier, en die berg van Daniël, is niet zo ver af, maar wordt door de Heer Jezus aan elkaar heel duidelijk gelinkt hier, wanneer dat hij duidelijk maakt dat het volk van God, het oorspronkelijke oude verbondsvolk, het verknalde. Ik ga het aan een ander volk geven, zegt de Heer. En wat is hun reactie? Dat er nooit. Ah ja, zegt de Heer. En toen haalt hij dat citaat al in Psalm 118, waarmee dat hij hem duidelijk maakt van, ik ben die verworpene, die door God erkend wordt, en die de hoeksteen vormt van een heel nieuw huis. Wie is dat huis? Is dat een stenen huis? Of een geestelijk huis? En dat huis is Gods nieuwe volk, zijn gemeente. Inderdaad, dat hebben we dat gezien in de 1 Petrusbrief, hoofdstuk 2. Dus zien we dat allemaal aan elkaar vasthangt. En dat is geen huis dat met handen gemaakt is. Maar iedere keer wordt er het contrast gemaakt tussen het met handen gemaakte huis en het huis dat niet met handen is gemaakt. En om die link te maken, vind ik wel nog een keer mooi om te kijken over wat er van de Heer Jezus gezegd weer in Matthäus en Marcus hoofdstuk 14. Waar dat er van de Heer Jezus gezegd wordt. Marcus 14 vers 58. Want de Heer Jezus dus terecht staat op zijn proces. Toen worden er allerlei getuigenissen tegen hem afgelegd. Om hem wat te kunnen veroordelen. En kijk eens wat er één van die getuigenissen is die gezegd wordt over de Heer Jezus in vers 58. Wij hebben hem horen zeggen. Ik zal deze tempel die met handen gemaakt is afbreken en binnen 3 dagen een andere niet met handen gemaakt bouwen. Merkelijk, hè? Dat tegen de Heer van de Heer Jezus gezegd wordt. Dus men heeft heel duidelijk begrepen, daar ga ik straks nog iets verder op ingaan, aan de hand van een passage in het boek de Handelingen, men heeft heel goed begrepen dat wat de Heer Jezus vertaalde en onderwees uiteindelijk de consequentie had dat alles ging veranderen. Dat er aan heel dat bestel van die tempel met handen gemaakt en die cultus van die priesters en alles wat erbij hoorde, dat dat uiteindelijk zou verdwijnen. En dat is ook heel nadrukkelijk, dus hier wordt ten aanzien van de Heer Jezus te lasten gelegd. Hij is ook gezegd van zichzelf, ik breek deze tempel af en ik ga in 3 dagen weer opbouwen. En ze dachten toen ook aan de tempel, zijn al 47 jaar gebouwd en hij gaat dat een beetje in 3 dagen weer opbouwen zeker. Maar kijk een keer in Handelingen hoofdstuk 7. Daar staat er iemand anders op een proces. Handelingen 7. En wie staat er dan in het beklaagde bankje? Stefanus. En wat wordt er gezegd tegen hem? Wat is de aanklacht? Kijk eens in hoofdstuk 6. Vers 13. Deze mens spreekt onophoudelijk lasterlijke woorden tegen deze heilige plaats en de wet. Want we hebben horen zeggen dat deze Jezus, de Nazareer, deze plaats zal afbreken en de zeden veranderen, die Mozes ons heeft overgeleverd. En toen begint Stefanus zijn verdediging. En heel opmerkelijk spreekt hij in zijn verdediging, kijk eens in vers 48,
van hoofdstuk
7, Germijntje. Ja, vers 47 voor het verband. Maar eerst Salomo bouwde hem een huis. De Allerhoogste echter woont niet in wat met mensen, wat met handen gemaakt, zoals de profeet zegt, de hemel is mij ten troon, en de aarde een voetbank mijner voeten. Wat voor huis zult gij mij bouwen, zegt de Heere, of wat is de plaats mijner rust? Heeft niet mijn hand dit alles gemaakt? Met andere woorden, de Allerhoogste, zijn woonplaats is niet een tempel die door mensenhanden gemaakt wordt. Hoe zou de mens voor hem een tempel kunnen maken als hij zelf de maker en de oorsprong is van de ganse schepping? Het huis waarin de God wil wonen, zijn woonplaats, waarvan dat die tempel slechts een afspiegeling is zijn volk. Want het is Gods plan van meet af aan van de schepper, dat zijn ganse schepping vervuld zal zijn met zin, heerlijkheid en zijn aanwezigheid. En dat alle mensen die op de aarde wonen, in zijn heerlijkheid, in zijn nabijheid, leven. In andere woorden, de nieuwe schepping wordt een nieuw Eden, maar een Eden die door de ganse wereld vervalt. Eden was het eerste heiligdom. De mens leefde door in Gods tegenwoordigheid en Gods nabijheid. De mens wandelde met God, een gemeenschap met God. Maar die gemeenschap is erop verbroken, dat weet je allemaal. God had altijd verlangen gehad voor die gemeenschap te herstellen. En dat liet hij zien. En zijn weg dat hij gegaan is met zijn volk. Die tempel, onder het oude verbond, eerst die tent, stond die tempel. Maar al dat zijn maar schaduwbeelden van die nieuwe toekomstige wereld. Die wordt tot één groot heiligdom. De aarde die vervuld wordt van een berg. Eén groot heiligdom. Gods koninkrijk, waar dat zijn volk, alle mensen, zullen leven in zijn nabijheid en zijn tegenwoordigheid. Dat is nogal iets anders, hè? Of Nebukadnezar en al zijn afgoden, en al die andere koninkrijken met olen en afgoden. Ze hebben wel begrepen, of konden zich iets bij voorstellen, dat die berg die de aarde vervult, dat dat stout voor een heiligdom. Voor hoe is dat vreemd? Maar voor hen was dat niet vreemd. En ik denk dat de Heere God dat hier wel laat zien, dat er compleet nieuwe schepping komt, waarvan de openbaring ook spreekt in het laatste van het boek, waarin dat inderdaad Gods heerlijkheid de ganse aarde vervult en iedereen voor Gods aangezicht wandelt. Dat Gods nabijheid genoten wordt en dat dat het ware is wat God al altijd gewild heeft. God die woont te midden van de mensen. En ik geloof dat dit beeld van Daniel er naar vooruit wijst. Het is de Heer Jezus die zelf ook de aanleiding heeft dat hij de verworpen hoeksteen is, die uitverkoren is door God, de gestorvene en opgestane, vormt die hoeksteen van een nieuwe huis, van het begin van de nieuwe schepping, van die nieuwe wereld die komt. Dat hangt allemaal aan elkaar verbonden. En ik hoop dat we dat vanavond een keer een klein beetje in de ogen kunnen voor mogen doen.
Het feit dat de misschien zat, hè. Het feit dat de normen en dag op het kasteel nog een inkomt, omdat je met mensen anders bedoelt, weet dat een bepaalde dat ook bedoelt, hoe dat de Heer, de Messias, tot de armen komt, dat Maria zwanger werd van de heilige vrouw.
Ik denk dat je dat, er zijn uitleggers die nadrukkelijk zeggen, ik heb dat de vorige keer in de Bijbelstudie ook gezegd, sommigen zien daarin de eerste komst, en de geboorte van de Heer Jezus, die in tegenstelling tot dat beeld, met al zijn pracht en heerlijkheid, edele metalen, een simpele, ordinaire steen is, die wordt tot een hele berg.
Ja, maar het is de beroeringen ervan, weet je wel, dat in een normale zwangerschap en een normaal kind, is er weer een mensenwerk mee gemoeid. Mm-hmm. Dus dat had hij de vrucht plant en Maria was ondertrouwd. Mm-hmm.
Ja.
Dus in dat opzicht, die steen is van die losgraat, zodat er op een mensenhand beroerd is. Mm-hmm. Dus, het is dat kan zeggen dat.
Betekent in elk geval Gods werk. En ik denk dat je het in ruimere zin moet zien dat tegenover het mensenwerk van dat beeld Gods werk staat. In dat nieuwe koninkrijk dat komt in zijn totaliteit. Ik denk dat je het ruim moet zien. Nog? Vind je het een beetje verhelderend of vind je het een beetje vergezocht? Natuurlijk, dat is heel vaag, hè. Ik bedoel, maar ik geloof dat je toch al iets van in kunt zien. Naarmate dat je verder gaat in het woord van God, worden die beelden duidelijker en duidelijker en duidelijker. Maar die verbinding, koning, volk, dat komt straks ook in Daniel nog aan bod. En mensen hebben we losgemaakt. Ja. Er wordt vaak gebruikt dat je ook in de Hebreeënbrief en zo leest, ga je dat ook weer vinden. Ja, een heiligdom.
Ja.
Dan komt het contrast iedere keer tussen die tijdelijke, dat beeld, en de realiteit.
Ja. Ja.
Ja, dat is een beeldige voorstelling. Hè. Het is om stil van te worden. Hè. Goed, gaan we samen nog zo. Dus de volgende keer gaan we verder met zijn beeld wat me opricht. Nu denk ik, zie ook gemakkelijk de link. Ik wil nog wel iets zeggen over Daniel en zijn vrienden. En over het feit dat hij Daniel de eer heeft de volgende keer.